Als je Bijbel bij hebt, mag je naar 2 Timotheus. Of Timotheus. Hoe spreken we het uit? De ene zegt Timotheus, Timotheus. Timo. Je kent het Bijbelboek. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. En ik heet ook de mensen die op Zoom zijn ingelogd, heet ik welkom. Amen, God zegen. Kamatje, God zegen, goed om je te zien. Johanna, prijs de Heer. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Vers 1 tot met 18. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Vers 3. Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke nacht, dank ik God die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom, en ik wil u focussen op deze volgende 3 versen. Daar gaat mijn preek over. Daarom spoor ik je aan het vuur branden te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Kan iedereen zeggen, kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden van het evangelie met de kracht die God je geeft. Dat is geen populaire boodschap. Amen. Vers 9. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. O, prijs de Heer. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Wow, er zitten hier zoveel goede dingen in, amen, je kan hier uren op verder mediteren. Vers 11. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar, en daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam me niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Vers 13. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Hou vast. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Zoals je weet heeft iedereen in Azië zich over mij afgekeerd, ook Figulus en Hermogenes, nu volgen er allemaal moeilijke namen, mogen de Heer zich ontfermen over de huisgenoot van Onesiphorus, want hij heeft mij vaak opgemonderd en zich niet voor mijn gevangenschap beschaamd. Toen hij in Rome kwam is hij meteen naar me op zoek gegaan en hij heeft me ook zo gevonden enzoverder. Amen. Tot hier laten we even bidden voor het woord. Amen, dat het mag plaatsvinden in je hart. Vader, ik dank u, Heer, dat vandaag het woord dat ik predik, Jezus, halleluja, dat het goede grond mag vinden en dat het daar vrucht mag voortbrengen. In de naam van Jezus. Amen. Ik zou graag beginnen terug bij het begin, bij vers 1. Halleluja. Wanneer het zegt, hoofdstuk 1, vers 1, wanneer Paulus begint met zijn groet. Elke keer als hij een brief schrijft, begint hij met een groet. En in vers 2 zegt hij... in vers 1 zegt hij, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen. Wat is die belofte van het leven in eenheid met Christus Jezus? Zie, je moet weten, een beetje achtergrondinformatie bij deze brief, dat Paulus schrijft aan een jonge, voorganger, leider in de gemeente die hij had aangesteld. Paulus zat ondertussen in de gevangenis in Rome. Hè. We schrijven ongeveer het jaar, de jaren 60... we weten nu juist midden jaren 60, 65, 66 in ieder geval. Hij voelt en hij weet, en hij schrijft het ook in zijn brief, in hoofdstuk 4, schrijft hem weliswaar van, ik voel dat mijn dagen geteld zijn. Hè? Mijn leven wordt uitgegoten als een drankoffer. De tijd is nabij voor mij om
te gaan. Maar, zegt hij, ik heb het goede gevecht gestreden. Hè? Ik heb de wedloop volbracht. Ik ben klaar om de Heer te ontmoeten. Hij wist dat het einde naderde. Hij wist dat hij een marteldood ging ondergaan, spijtig genoeg. En het was dan ook een van zijn laatste brieven. En hij schrijft die brief naar Timotheus, zijn leider, in de gemeente, die opgericht was door Paulus, een jonge man, maar ook een van zijn trouwste volgelingen. Helaas waren er wat problemen. Ik denk dat we vandaag problemen hebben in de kerk, wel vroeger hadden ze ook problemen in de kerk. Amen. Valse dwaalleraren drongen de kerk binnen. Onder andere judaïsme, de leer die u probeert terug naar de wet te brengen, terug naar de besnijdenis, terug naar het observeren van dagen en zo verder. En ook de dwaalleer van de Griekse filosofieën, die zeiden dat God niet als mens is verschenen en dat je engelen en andere wezens moest aanbidden om tot hogere kennis te komen en zo verder. En dan was er ook nog de dwaalleer die een mengeling was van de twee. Een mengeling van het judaïsme en de Griekse filosofieën. En dat was dus een constant probleem dat de gemeentes probeerden binnen te dringen. En je moet weten, dat was in een tijd waar er nog geen geschreven, gekanoniseerde vorm van het Nieuw Testament was. Ze hadden niet, bij wijze van spreken, ze hadden het woord en de verkondiging en de mondelinge overlevering van Paulus, die langs was gekomen. En die komt dan langs en die blijft dan misschien een jaar of twee en dan is hij weg. En je weet, als de katten van huis zijn, zuster Vivian, jij bent altijd goed in de gezegdes, hè? Voilà. Goed. Dat is langer dan ik al heb gehoord. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Paulus is weg en een duivel denkt, aha, Paulus is weg en die mannen hebben nog geen Bijbel. Die hebben niets gehoord, maar dat is niet erg. Ik kan hun gewoon een beetje wijs maken. Ik kan mijn valse dwaalleraren brengen bij. Als ik ze maar kan wegbrengen van het geloof in Christus. Als ik ze maar de focus van het kruis en de eenheid van het leven met Christus, als ik dat maar kan wegbrengen en hun focus op andere zaken, dan kan ik de kerk van binnenuit vernietigen. Blijkbaar kan ik ze niet van buitenuit vernietigen, hoe meer dat ik een vervolging erop afstuur, precies hoe groter dat ze worden. Dus ik moet mijn tactiek, denkt de duivel, veranderen en ik ga ze van binnenuit proberen te vernietigen. En dat is exact wat gebeurt. En vandaag nog steeds. Amen. En dus, hij maakte het duidelijk, Paulus maakte het duidelijk aan Timotheus, blijf prediken. Blijf onderricht geven hetgeen dat ik u heb gegeven. Blijf getuigen. Blijf bidden. Blijf zingen. Blijf aanbidden. Of het nu uitkomt of niet uitkomen. In seizoen, buiten seizoen. Blijf de wijze en de weg van de Heere aan mij verkondigen. Aan het volk. En het centrum van wat hij moest verkondigen. De kern van de boodschap. Was geen rijkdommen prediken. Is geen zelfsuccesformule, is geen zevenstappenplan. Als je dit en dat volgt, dan gaat er dit en dat met je gebeuren. En dan ga je gelukkig worden en zo verder. Nee, het is geen weg naar geluk. Jezus is geen weg naar geluk. Begrijp me niet verkeerd. Je wordt gelukkig als je één leeft met hem. Amen. Maar je kan de boodschap niet gaan misbruiken als een succesformule voor geluk. Wat is de weg? De weg is naar eenheid met hem. Lees nog eens even mee. Wat is de belofte? Vers 1 van 2 Timotheus 1, vers 1. Amen. Ik ben gezonden om de belofte, amen, van rijkdom en succes te verkondigen. Nee. Ik ben gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus. Amen. Amen. Het is de weg van Jezus. Eén zijn met hem. Dat is wat hij ook bad in Johannes hoofdstuk 17, hè. Hij bad tot de Vader, zegt, oh, dat ze één mogen zijn. Amen, dat ze één mogen zijn. Dat ik in u mag zijn, zij in mij. Het is pas wanneer dat we in hem zitten, dat we vrucht beginnen te dragen. Amen. Het is een constante boodschap van eenheid. De belofte die Paulus wil verkondigen, en hij zegt dit heel duidelijk, is leven in eenheid met Christus. En Timotheus mocht dat niet vergeten. Mocht niet vergeten dat wanneer Paulus er niet meer zou zijn en hij ging sterven en hij ging niet meer op bezoek kunnen komen, dat het niet draait om de leerkracht. Het draait niet om de meester, het draait om de meester der meesters. Amen. Het draait om de koning der koningen. Amen. En dat is Jezus. Het draait om uw verbondenheid met hem. Doorheen zijn offer. Amen. Halleluja. Te veel mensen hangen af van predikanten. Te veel mensen hangen af van andere broeders en zusters. En dat is goed dat je steun hebt. Dat is goed dat je een man of een vrouw hebt van God in je leven. Amen. Maar uiteindelijk, op het einde van de dag, wanneer jij alleen zit in je huis, amen, is het tussen u en uw verbondenheid met de Heer. Amen. En ik probeer u dat duidelijk te maken. Wees niet afhankelijk van mijn woorden, wees niet afhankelijk van mijn preken of boodschappen. Ik zou het tof vinden dat je dat apprecieert en dat je dat goed vindt. Amen. Maar neem het mee. Het woord, neem het mee naar huis. Mediteer erop. Laat het herkauwen. En laat de Heer dan verder spreken tot jou. Amen. En mocht het niet vergeten, het draait niet om mij, Timotheus. Het draait om eenheid met de Heer. En als jij een invloed wil zijn, Timotheus, in deze regio. Als jij deze boodschap gaat moeten doorgeven, amen. Dan gaat het moeten komen uit uw kracht, amen. Uit de eenheid met de Heer. En die verbintenis zorgt voor de kracht. Niet omdat je mij kent, maar omdat je de Heer kent. Vers 6 alsjeblieft. Daarom spoor ik je aan, Timotheus. En hij spreekt ook eigenlijk een beetje naar ons toe. Daarom spoor ik je aan om het vuur branden te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Ja, sommige charismatische proberen dat te interpreteren als een gave van de geest. Als een gave, een van de gaves van de geest, van genezing of van weet ik veel wat, het spreken in tongen. Maar daar spreekt het eigenlijk niet aan, want als je de hele, spreekt er niet over, als je de hele context bekijkt, en daarom heb ik alles gelezen, van 1 tot en met 18, je moet altijd de context lezen, dan begrijp je beter waarover dit gaat. Amen. Het spreekt eigenlijk over de gave van zijn bediening, die hij heeft gekregen, toen hij de handen werd opgelegd. De handen werd inderdaad opgelegd. Hè? Dat was in die tijd een teken van aanstelling tot een bediening in de gemeente. Dan werd jij erkend door de gemeente als een evangelist of als een leraar of als een apostel. En dan werd dus een groep van oudsten, hè, werd dan die legde dan de handen op de leerling. En die werd dan aangesteld en erkend in het lichaam van Christus. Dus dat was waarschijnlijk in de meeste bijbelcommentatoren, zijn er ook over eens, dat die gave, was zijn gave van evangelisatie, was zijn gave van onderricht geven. Ja, was zijn bediening. En hij moest dat brandende houden. Hij moest dat vurig houden. Want er was tegenstand. Er was oppositie. Amen. Er kwamen problemen. Paulus geraakte in de gevangenis. Het was niet de eerste keer. En het zou wel de laatste keer worden trouwens, dat hij in de gevangenis zou zitten, want hij zou sterven nadien. Christenen werden vervolgd in die tijd. Christenen werden voor het minst in de gevangenis gegooid. Als jij niet ging, wierook ging offeren aan de keizer of een van de veel goden in die tijd, kreeg jij gewoon geen job. Kreeg jij gewoon geen papiertje. En kon je niet deel uitmaken van het gemeenschappelijk leven. Kon je niet deel uitmaken van de markt en daar op de markt gaan onderhandelen en verhandelen en zo ver. En dus er was deze beweging van de duivel en de tegenstand naar de kerk toe, dat hoger en hoger begint te worden. En Timotheus en anderen, zoals we kunnen lezen, begonnen wat schrik te krijgen. Begonnen wat bang te zijn. Ja, wie van jullie zou hetzelfde doen? Amen. Wie van jullie zou twee keer nadenken om publiekelijk te zeggen, ben jij een christen? Want als je inderdaad zou zeggen, Jezus is Heer, en niet de keizer is Heer, dan kwam je in serieuze grote problemen. En Paulus kwam in die problemen en onderging hetzelfde lot. We kunnen dat lezen in het boek van Handelingen. En hij kwam dus in de gevangenis terecht. En zijn vrienden, zijn mede-christenen, als het nog niet erg genoeg was dat hij in de gevangenis zat, zijn vrienden of zijn mede-christenen, zij verlieten hem. Zij verloochenden hem. Grote mannen van God. Misschien wouden ze niet geassocieerd worden met Paulus, maar hij schrijft erover in zijn brief. Hè, een beetje verder hebben we gelezen, hè, die moeilijke namen daar. Die twee moeilijke namen. Hij zegt, ze hebben mij verlaten. Maar die ene naam, wacht nog eens even lezen. Niet dat snel weer. Onesiphoros niet. Onesiphoros heeft me niet verlaten. Hij heeft me opgenomen. Hij heeft me steun betuigd. Hij is me komen bezoeken in de gevangenis. Hij heeft me cadeautjes gegeven. Hij heeft me wat eten gegeven. Ik moet denken, in die tijd de gevangenis was niet altijd zo'n gevangenis. Hij was een Romeinse burger, dus hij mocht in een huis zitten. Hij had wel een bewaker, maar hij kreeg wel bezoek. Hè? En er waren dus nog mensen die hem kwamen bezoeken. Maar anderen zeiden van, oh, ik wil liever niet geassocieerd worden met de Paulus, want dan wacht er mij hetzelfde lot. En dus zei, liet hem in de steek. Misschien wou hij zijn eigen reputatie intact houden. Misschien zijn ze op een andere weg gegaan om een verwaterde versie van het evangelie te prediken, om zo vervolging te kunnen ontsnappen. We weten niet de reden waarom. Maar er was er één iemand die het niet heeft gedaan, Onesiphorus. En die wordt dan ook aangeprezen in deze brief. En dus kan het zijn dat Timotheus dezelfde gevoelens van angst en vrees en lafhartigheid voelde, omdat er, omwille van alles wat zich afspeelde in zijn tijd. En dan zegt Paulus dus in vers 7, amen, hou het vuur brandende, zegt hij. Weet je waarom? Omdat God heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid, maar geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet. Het gaat daarover. Het gaat over het schamen. Schaam je dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Wow, wat een boodschap. Dat prediken we vandaag nooit. Deel in het lijden. Amen. Schaam je niet. Blijf getuigen, ook al kost het je iets. Blijf voor de Heer leven, ook al kost het iets. Nee, meestal willen we de goede dingen van de Heer, maar willen we niet de verantwoordelijkheden en de zaken die er soms mee gepaard gaan, want dan worden we ineens een tegenstander. Amen, van de tegenstander. Amen. Ik wil me niet vol focussen op wat de duivel doet. Ik wil vooral focussen wat de Heer voor mij heeft gedaan en leven in eenheid met hem. En hij zal me wel beschermen. Hij zal het wel voor me opnemen. Hij zal me wel in zijn hand houden. Hij zal me wel de kracht geven. Amen, zoals we kunnen lezen. Amen, om eenderd wat aan te kunnen met de kracht die God me geeft. Vers 7, heb je hem al veel keer gehoord? God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven. God is not giving us a spirit of fear, but of love, power and a sound mind. In de King James. In de Statenvertaling leest het, God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Ik heb hem al veel keer gehoord, veel keer horen prediken. Meestal wordt hij uit de context gerukt. Meestal wordt deze vers gebruikt en gepredikt in een situatie waar er angst is. Angst voor eenderd wat. En die vers wordt dan gebruikt om aan te tonen dat God ons geen geest gegeven heeft van angst, maar van kracht, van liefde en gematigdheid. En het is waar. We moeten prediken tegen angst. Amen. We moeten prediken tegen vrees. Want Jezus is gekomen zodat we kunnen leven in vrijheid en kunnen leven in eenheid met hem. Dat wil zeggen leven in geloof. Dat is waar. Amen. Het is waar dat we inderdaad vandaag de dag al meer dan 2 jaar leven in een situatie waar dat er veel angst leeft. Heel veel angst wordt gecreëerd. Hè? Er is die angst om te sterven. Er is die angst om besmet te geraken. Sommigen hebben angst om iemand anders te besmetten. Ja, dat is mij vooral veel overkomen. Amen. Angst om verantwoordelijk gehouden te worden. Moest jij iemand anders besmetten. Amen. Angst dat het nog erger zou worden. Angst dat de overheid te dictatoriaal zou worden en ons allerlei lasten en dingen zou opleggen. Er is dus een angstcultuur. Amen. En ik wil niet zeggen, je moet niet voorzichtig zijn. Nee, we moeten voorzichtig zijn. We moeten oppassen en we zullen de voorschriften volgen. In die mate dat de Heer ons toelaat. Amen. Soms doen we een beetje meer, hè, zoals die plastic dat ik hier heb gezet. Dat ligt puur aan mij, omdat ik een heel zacht geweten heb. Moet ik dat zeggen, een heel gevoelig geweten. En ik weet, als ik ooit iemand zou besmetten, dat zou mijn schuld zijn, daar slaap ik niet van. Daar slaap ik dagen en nachten en maanden misschien niet van. Ik heb dat al als ik een leugen vertel en voel ik me schuldig nadien. En dan zeg ik, oh Heer, ik moet dat proberen goed te maken. Dus ik ken mezelf. Dus daarmee, ik ben liever safe than sorry nadien. Maar ik moet ook leren te groeien in dat besef dat ik niet alles kan controleren. Ik kan niet anders controleren. Komt ook een beetje uit omdat ik leerkracht ben en we worden opgelegd, we moeten dit en dat doen en je bent verantwoordelijk. En als je je ramen niet lucht, dan komt een directeur langs, krijg je naar je voet, moest er dan een besmetting zijn, is dat mijn fout, snap je? Dus ik ben een beetje zo vanuit die job, hoe noemen ze dat moeder, beroeps... Ja, dat komt uit het beroep, hè. Je bent nu eenmaal zo, maar wat? Ik moet daar ook leren om los te laten en te groeien en zo verder. Maar iedereen moet daar zijn verantwoordelijkheid in pakken. Maar op het einde van de dag, amen, hebben we een leven te leiden van geloof en niet van angst. Amen. Nu, Timotheus had niet het probleem van een pandemie. Hij sprak hier niet over, hè? God heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid en je moet niet bang hebben van corona. Daar sprak hij niet over. Die lafhartigheid spreekt niet over angst of vrees voor een virus, maar het spreekt over bang zijn, angstig zijn, lafhartig zijn om vervolgd te worden. Lafhartig zijn om geassocieerd te worden met iemand die het evangelie predikt. Lafhartig zijn om bang zijn om de gevolgen van als je zegt van ik ben een christen. En ik denk dat dat nog een niveau hoger is, want wij kennen dat niet. Of ja, wij kennen dat in een kleine mate van, oh, ze gaan me uitlachen op het werk. Als ze weten dat ik christen ben. Oh, en als ik geloof dat ik ben geschapen geweest en kom niet voort uit de aap of van de evolutieleer, wat gaan mijn collega's daarover denken? Gaan ze me helemaal uitlachen? Gaan ze helemaal denken van, wat, man, de zot is dat? Ze denken nog dat de aarde plat is ook en zo van die dingen. Hè? Dus ik kan me beter voor me houden. Ik kan me beter niet te fel uitdrukken. Ik kan me beter niet mijn mening te hard zeggen. Want ja, we weten, hè? Snap je? Dat is onze vervolging die we kennen. Het is niks vergeleken met de vervolging natuurlijk dat Timotheus ging meemaken. Zijn leven hong er vanaf. Amen. En iedereen, al van die mannen, stierf voor de Heer. Buiten de Johannes. Ja, die is een natuurlijke dood gestorven. Maar die had voor zijn natuurlijke dood ook gemarteld geweest. En ook, maar de Heer heeft hem levend gehouden. Omdat hem nog een visioen moest zien. Amen. Halleluja. Dus, we hebben niet hetzelfde probleem misschien in dit gebied. Want ze hebben het wel in China en overal. Amen. En het zit er misschien in kleine dingen. Het spreekt over beschaamd zijn voor uw broers of zusters. Of voor de gemeente of voor de Heer. Omwille van de getuigenis, omwille van de kracht die de Heer ons heeft gezegd, laten we niet beschaamd zijn. Amen, voor het evangelie, want het is de kracht van God. Amen, tot redding. Het is wanneer we gaan uitstappen en wandelen in geloof, en we gaan de getuigenis van de Heer prediken, of tonen, of demonstreren met onze daden. Amen, niet alleen met woorden, maar vooral met daden, dat de Heer in actie kan schieten. Hoe moest Timotheus met die vrees omgaan? Want er was die vrees. Wel, hij gaf het antwoord. God heeft u geen geest van lafhartigheid gegeven. Maar wat heeft hij u wel gegeven? En Timotheus, besef het goed. Herinnert u eraan dat God u een geest heeft gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid. Het zijn drie zaken. En ik noem het vandaag de drievoudige koord van geloof. Amen. Een drievoudige koord, hè, zoals in het boek van Spreuken zegt, kan niet makkelijk gebroken worden. Het zijn drie strengen die om elkaar windelen. En die kan je niet makkelijk breken. Wel, het tegenovergestelde van angst is geloof. En geloof bestaat uit meerdere elementen of componenten, hoe je het ook mag noemen. En Paulus zegt, wel, God heeft je kracht gegeven. Handelingen 1 vers 8. Dat is wat de Heer heeft gezegd. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie wat ontvangen? Kracht. En van mij getuigen. Dunamus. Dunamus kracht. Waarvan we het woord dynamiet krijgen. Kracht is dynamietkracht. Wanneer de Heilige Geest over jullie, zullen jullie kracht ontvangen. En wat? Om van mij te getuigen. Jeruzalem, heel Judea en Samaria tot aan het uiteinde der aarde. De kracht is een dynamietkracht. Dat wil zeggen, het heeft zijn effect. En het zal gezien en gehoord worden door velen. Het is de kracht van het evangelie ter transformatie van vele zielen. Het is de kracht, amen, van gebed. Zodat je tekenen, wonderen en mirakels zult zien in de naam van Jezus. In Romeinen 15 zegt Paulus. En hij gebruikt hier ook weer hetzelfde woord. Dunamus. Kracht of macht. Dynamiek. Dynamiet. Hij zegt dat ik trots kan zijn op het werk voor God. Dank ik aan Christus Jezus. Ik zal over niks anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Door wat ik zeg en doe. Vers 19. Door wat ik zeg en doe. Door zijn macht. Waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht of kracht van Gods geest. Dunamis is dat woord in het Grieks. Amen. Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid. Dus hoe heeft hij het gedaan? Hij heeft het gedaan door zijn woorden, wat hij zegt en wat hij doet. En wat hij doet, doet hij niet in zijn eigen macht, maar hij doet het door de macht van de geest. Hij doet het door de macht van Gods geest, waarmee ik tekenen en wonderen verricht. Amen. Het is geen hocus pocus. Het is niet zoals dat je soms op YouTube ziet van die valse bedieningen, die valse profeten, waarvan achteraf blijkt dat het allemaal hocus pocus was, of dat de mensen waren ingehuurd om te doen alsof zij een mirakel ontvangen. Gewoon trucjes. Het is schandalig. Het draait allemaal om geld. Maar wanneer het echt om de echte geest van God gaat, en de echte macht en de echte kracht, dan veranderen mensen van binnenuit. Dan veranderen mensen en beseffen wie dat ze worden. Amen. Echte mirakels van de Heer kunnen niet nagebootst worden. Echte mirakels van de Heer zijn blijvend. Amen. Echte tekenen en wonderen van de Heer, halleluja, zorgen voor een vergrote glorie en verering van Hem. Niet van de man of vrouw die het predikt, maar van Hem. Amen. En dat is wat Paulus zegt. Ik heb dat evangelie gepredikt in woord. Amen. Maar ook in daad. Want dat is waarvoor Jezus ons heeft geroepen. Om de kettingen, amen, van gebonden mensen. Want je kan zeggen van God heeft je vrijgezet. Jezus heeft het gedaan voor u. Het evangelie wil je vrijzetten. Ja, echt? Allee, bedankt. Goed, tot de volgende keer. Doei. Nee, dan is het aan ons om te zeggen, God heeft je bevrijd. En weet je wat, ik ga voor je bidden. In de naam van Jezus. En je bidt zoals je door inspiratie van de geest voelt inspelen. En laat de Heer maar beginnen werken. Amen. Kan zijn dat er direct iets gebeurt in de naam van Jezus. Pam, en hij voelt. Kan zijn dat er iets begint te worden. Kan zijn dat er een klein zaadje is geplant. Amen. Dat we moeten blijven wateren. En over een maand tijd is hij ineens bevrijd. Dan kijk je terug van, hey, ik heb dat ding niet meer waar ik eerst mee zat. Hey, ik worstel niet meer met die gedachte. Hey, die dromen zijn weg. En het is allemaal begonnen toen jij hebt gebeden voor mij. Amen. Het is allemaal begonnen toen jij dat goede nieuws verkondigde. Halleluja. De kracht van Gods geest is sterker dan de macht van de duivel. Amen. En Timotheus moest dat weten. Je hebt geen geest gekregen van lafhartigheid. Ja, je gaat misschien schrik hebben, maar wat de duivel op je afstuurt. Jij hebt iets groter. Jij hebt iets groter. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Maar dan heb je die volgende. Maar heeft je geen geest gegeven van lafhartigheid, maar van kracht? En van? Wie heeft het onthouden? Liefde? Heb ik het gehoord? Amen. Liefde. Zie, geloof dat zich uit in de krachtige werking van Gods geest door in tekenen en wonderen, is maar een deel. Het is maar één component, die kracht. Amen. Van geloof. Eén facet. Want als je het niet doet uit liefde, of als je het niet doet vanuit liefde, dan ben je maar een klinkende cymbaal. Nee, een je wil zeggen, ja, ik kan hier nu niet op doen, want dat klinkt echt niet goed. Dan ben je zo'n gong, waar iedereen zegt van, dat klinkt niet goed. Wel, dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 13. Zie, 1 Korinthe 13, eerste brief naar de Korinthe. De Korinthische kerk was wat we noemen a powerful church. Hè? Een charismatische kerk. De gaven van de geest waren, mensen spraken in tongen, mensen genazen, allerlei gaven van de geest. Maar er was heel veel wanorde. Er was innerlijke strijd. Er was de ene broer tegen de andere broer. Ze hadden fracties in de kerk. En de armen en de minder armen. En dat had dan te maken met het avondmaal. En zo heel veel slechte dingen. En Paulus zegt, kijk, ook al spreek ik de talen van alle mensen. En die van de engelen. Dus ook al spreek ik tongen 100 keer per dag. Hè, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. 2. Al had ik de gaven om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. En er gingen veel profeties er rond. Zoveel zelfs dat Paulus had gezegd, jongens, 1 voor 1. En niet meer dan 2 of 3. En laat nou uw profetie, amen, als het in tong is, laat er dan een vertaling komen. En laat hem dan stil zijn nadien en laat de gemeente het evalueren. Dan hebben we al een beetje een idee wat daar aan de hand was, ja. Volgens mij was het de een en de ander. En een die. En iedereen zat in het rond en om duur waren van, wat is dat hier? Ben jij aan het profiteren voor uzelf? Ben je aan het profiteren voor aandacht? Ben je aan het profiteren voor het geld? Of doe je het uit liefde voor koninkrijk? En dat is wat Paulus wil zeggen. Al had ik de gaven om te profiteren, doorgrondde ik alle geheimen. Al bezit ik alle kennis en had ik geloof dat bergen kon verplaatsen, had ik de liefde niet. Wat zegt hij? Het zou niks zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Amen. Zonder, als je het niet doet vanuit de liefde van God, voor hem en voor je naaste. Dat is alsof je vuurwerk, als je de kracht hebt, als je de gaven hebt, maar je doet het niet vanuit liefde. Is alsof je aan een klein kind een vuurwerk geeft en zegt van, hier steek maar af. Ga je dat doen? Het is een beetje gevaarlijk, hè? Als je geen instructies geeft. Hè? Dan hebben ze de kracht wel, ja, en ze steken het aan. En voor je het weet zijn ze een vinger kwijt of een hand kwijt. Amen. Er horen instructies bij. En liefde, wanneer je opereert vanuit liefde, is het alsof je grenzen en bescherming hebt. Alsof je leiding hebt. Dan ben je geen ongeleid projectiel. Dat enert waar kan worden op afgevuurd, maar dan heel veel collateral damage hebt. Amen. En Timotheus had misschien dat probleem. Hij had de kracht. Hij wist misschien dat hij het had, maar hij moest weten. Kijk, je vecht niet tegen vlees en bloed. Hè? Je vecht niet tegen mensen. Mensen zijn niet het probleem. Mensen zijn niet de vijand. Je gaat het moeilijk hebben, je gaat boos worden, je gaat frustreerd worden. Je gaat misschien willen terugvechten, je gaat misschien de ander op zijn bakkes willen slaan, zoals dat wij zeggen. Amen. Maar doe het niet. Want God heeft u geen geest gegeven, amen, van retaliation, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Amen. Hij moest onderricht geven, amen. Hij moest optreden tegen valse leer. Ja, hij moest niet worden behandeld als een deurmat, hè. Hij moest streng optreden. Ja, dat is waar. Hij moest staan voor de waarde van God. Hij moest valse leraren gaan markeren en zeggen van, pas op man, heb daar niks mee te doen, want ze zijn een kanker voor de kerk. Ze zijn een vergif voor de kerk. Hij moest dat allemaal doen. Amen, maar hij deed dat. En telkens dat hij dat deed, moest hij dat doen in liefde dat voorkomt uit de rein hart. Hij mocht de aanvallen niet persoonlijk nemen. Niet uit zijn op persoonlijke wraak. Paulus zegt dat in 1 Timotheus in zijn eerste brief aan hem. Hoofdstuk 1 vers 5. Als je even naar daarin bent, bijna gedaan. Hij zegt, het doel van je opdracht is de liefde. Die voorkomt uit de rein hart. Zuiver geweten en oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend. Zijn vervallen tot zinloos gepraat. Waarom? Omdat ze de kracht en de evangelie die ze hebben gekregen niet gecombineerd hebben. Met liefde. Paulus zegt, laat het niet zo zijn met je. Laat alles wat je doet voorkomen vanuit de motivatie. Van God zie mij graag, ik zie andere mensen. God heeft mij vergeven, ik vergeef andere mensen. God zei aan het kruis, vergeef ze niet, want ze weten niet wat doen. Oh, God vergeef ze niet, maar ik ga wel streng optreden, want ik wil niet dat mijn gemeente, ik wil niet dat de kerk, ik wil niet dat de broers en zusters, die nog ineens een Bijbel hadden, die nog ineens het woord hadden, ik wil niet dat ze geïnfecteerd worden. Dus ik ga ze beschermen, vanuit de liefde voor het woord, vanuit de liefde voor het koninkrijk van God, vanuit de liefde van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Ik mag ze niet verloren laten gaan. God geeft me kracht, maar het wordt geleid vanuit de liefde. En sommigen deden dat niet, die werden geleid vanuit eigen winst, om in de belangstelling te staan. Ze willen een volk voor hun creëren, ze willen hun eigen kerkje oprichten. Amen. En Paulus zegt, ja, en ze zijn vervallen tot zinloos gepraat, maar niet met u. Amen. Timotheus, en vandaag ook kerk aan ons, uw doel is niet persoonlijk succes. Uw doel is niet een bediening gebaseerd op kracht alleen, maar op liefde. Je doel is niet dat je je eigen gelijk moet halen, telkens in elke discussie tegen valse leraren. Je moet je eigen gelijk niet halen, maar je moet tot de liefde voor het koninkrijk van God en anderen doen. Amen. En daar worden we soms moeilijk, hè? Om je eigen gelijk niet proberen te halen. Jongen, ze moeten het toch weten. Je moet ook weten wanneer je moet zwijgen. Je moet ook weten wanneer je het moet loslaten. Jongen, je moet ineens mij gekwetst. Ik wil, nee. Laat, als de Heer u zo lichtjes raakt, dan is het tijd om te zwijgen. Amen. En je zal wel zien wat de Heer doet. Amen. Dank u, Jezus. Het laatste onderdeel van de drievoudige koord van geloof is, God heeft ons geen geest gegeven van vaartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. In een andere vertaling is het gematigdheid. In het Engels is het sound mind. Hoe lang zijn we wakker? Anderen zeggen, je kunt het woord ook vertalen als zelfcontrole. Het gaat dus over Hetgeen dat hier afspeelt tussen onze twee oren. En wat eruit voortkomt. Hè? Onze attitude, onze woorden, onze gedraging. Komt hier allemaal voor wat hier tussen de twee oren afspeelt. Hè? De gedachten die binnenkomen. En dan denken we daaraan. En denken, wat te doen. En voordat je het weet, zeg je daar iets. Dat je nadien weer denkt van stommerik, had ik maar een beetje langer nagedacht. Hè? Of erger dan woorden. Wel, woorden zijn al erg. Of je doet een handeling waar je dan spijt van hebt. En je kunt het niet meer omdraaien en zo verder. Het is dus met andere woorden een oproep voor Timotheus, hè, om zijn gedachten niet te verliezen en u volledig te laten leiden door negatieve emoties. Hè, Timotheus, je gaat het moeilijk hebben, je gaat schrik hebben, je gaat bang hebben, maar God heeft u geen geest gegeven van kracht, van liefde, maar van geen geest gegeven van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Dus je moet niet denken van, ah, wat gebeurt hier allemaal? Oh, en ik verlies helemaal, oh heer, ik ga hier helemaal ten onder. Als er nu niks gebeurt, ah, een drama. En direct op wel, en we verliezen. And we lose our minds, zeggen ze in het Engels. We lose our minds, dat hebben we niet in Nederland, denk ik. Hè? We verliezen onze gedachten, dat zeggen wij niet, hè. Maar dat is een mooie uitdrukking. God heeft ons geen geest gegeven, amen. Waardoor wij helemaal onze gedachten gaan verliezen en dat we geleid worden door negatieve emoties. Hij heeft ons een geest gegeven van bezonnenheid. Halleluja. Laat ons niet tot op het punt komen dat we geen rationele beslissingen meer nemen. Maar dat we geleid worden door angst, door vrees, door woede, door trots. Laten we niet tot op dat punt komen dat die negatieve emoties ons leiden in plaats van dat geloof leidt. Laten we ons niet laten leiden door wat de duivel aan het doen is en de situaties die hij aan het creëren is. Maar laat ons leiden door wat Jezus reeds heeft gedaan, 2000 jaar geleden. Laat dat onze leiding zijn. Laat dat zijn waaruit onze gedragingen en onze attitude, onze woorden komen. Amen. Een getuige van de Heer laat zich niet leiden door de negatieve emoties. We worden erdoor verleid, ja. Ja, we worden erdoor verleid. En iedereen van ons wordt daardoor verleid. Amen. En we vallen allemaal. En we geven er allemaal in toe. En we maken de fout om daaraan toe te geven aan die negatieve gedachten. Amen. En maar wat belangrijk is dat je opstaat en verder gaat en zegt van Heer, dat is niet wie ik ben. Dat is niet wat u mij hebt gegeven. Dat is mijn oude. Dat is mijn oude ik. Maar dat is gestorven in toopsel. Dat is begraven in toopsel. U heeft me nieuwe kracht gegeven. Het is niet wie ik wil zijn, Heer. Het is niet wie ik wil zijn. Ik wil niet roepen. Ik wil niet schelden. Ik wil niet de trotse handje, de voorste zijn. Ik wil niet die zijn. Ik wil niet zaken doen omwille van angst. Ik wil zaken doen omwille van geloof. Zie, vanaf het moment dat je zo begint te denken en je gaat dat ook beleiden, God gaat je beginnen te helpen. God gaat je beginnen te leiden. Maar vanaf het moment dat je dat gewoon maar laat passeren en je voelt hetgeen dat je hebt gedaan, het wordt alsmaar makkelijker en makkelijker om het toe te laten. En voordat je het weet, een jaar later ben je verbitterd, kwaad persoon, dat kwaad is op alles en iedereen, kwaad op God, want je hoort niet meer van God en het is de schuld van God, maar het is niet de schuld van God. Het is je eigen schuld, je hebt je geweten dat God je heeft gegeven, heb je gevoelloos gemaakt door het allemaal maar te negeren. Door het maar te negeren van de zaken die God zegt, van dat zit niet juist, dat is niet wie je bent. Ik wil het niet horen, ik ben kwaad. Ik wil het niet horen, ik heb dit en dat, ik heb een verlangen, ik heb weet ik veel wat. Amen. Laat het niet passeren, want God heeft ons dat niet gegeven. Heeft ons een geest gegeven van bezonnenheid, van gematigdheid, van zelfcontrole, van zelfdiscipline. Met andere woorden, als God ons dat heeft gegeven, zal hij ook een manier maken om ons daar door te laten leiden. Amen. Dank u, Jezus. Laten we onszelf transformeren door zijn woord. Laten we onszelf transformeren in de naam van Jezus door zijn woord. Halleluja. Hoe doe je dat? Blijf naar de gemeente komen. Blijf naar de Bijbelstudies komen. Blijf aanbidden. Blijf bidden. Amen. Nu is niet de tijd om te stoppen. Amen. Nu is niet de tijd om toe te geven aan die lafhartigheid, aan die geest van angst. Nu is niet de tijd. Amen. Nu is de tijd om er tegen te boksen. Ja, je kan misschien wel moe zijn, maar zeg het tegen de Heer. Oh Heer, ik ben moe. Maar ik weet, je hebt mij die geest niet gegeven. Ik ga me daar niet aan toe leiden. Je hebt kracht van mij gegeven. Ik heb ze misschien al lang niet meer gebruikt of aangesproken of erin gewandeld. Maar ik weet, Heer, u maakt de situatie. U maakt een weg. waar er geen lijkt te zijn, Heer. U heeft me geen geest gegeven van haat, maar van liefde, Heer. O, Vader, laat het vuur terug brandende zijn in mij, zoals Paulus zegt tegen Timotheus. Ik spoor u aan om het vuur brandend te houden. Amen. Geef niet toe aan die negatieve emoties. Halleluja. Geef niet toe aan die negatieve cirkelspiraal. Dat leidt uiteindelijk maar tot de dood. Amen. Broer Jok, amen. Thank you, Lord. De drie voudige koord van geloof. Halleluja. Thank you, Lord. Laat God ons helpen vandaag, deze week, om deze boodschap uit te leven als we onze laatste week van vasten en bidden ingaan. Wanneer dat je het voelt grommelen in je maag, wanneer dat je het voelt knorren in je maag, amen, dat is een herinnering aan de boodschap. Amen. Want telkens je maag knort zich van, God u heeft mij een geest gegeven. Halleluja, van kracht, van liefde en bezonnenheid. Dank u, Jezus. Laat me erin wandelen deze week. Laat me een licht zijn voor een gebroken wereld. Laat me doen, Jezus. Halleluja. Niet uit eigen belang, niet uit eigen succes. Halleluja. Maar uit liefde voor mijn medemens. Ik wil ze zien bevrijd worden. Ik moet niet de aandacht hebben. Ik moet niet het laatste woord hebben. U bent degene, halleluja, die het laatste woord heeft. U bent degene die alle eer, alle glorie verdient. Amen. Laten we nog een lied zingen. Tot de Heer. In Jezus' naam. Thank you, Lord. Ja. Ja, ik snap. Dat is oké. Dat is oké. Thank you, Jesus.